Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen.
Hoorde jij dat we synchroon aan het huppelen waren?
Ja, dat gaat. Als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytocine vrij.
Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.
In Help, ik heb een puber, de podcast, ga ik Klun samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwaan in gesprek over puberproblemen. Slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel die ons bijpraat over een nieuw thema. Help, ik heb een puber, de podcast, nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.
Kortie Media.
Je luistert naar Lust. Mijn naam is Jacqueline van Lieshout, 48 jaar en na een relatie van 14 jaar sinds een tijd weer vrijgezel. In deze nieuwe fase van mijn leven ben ik actief op het datingpad en verrassend genoeg met een grote voorkeur voor jongere mannen. Dat is natuurlijk heel spannend, leuk en lekker. Maar bij alle dateplezier loop ik onbedoeld ook tegen allerlei vragen aan over vrouwelijke seksualiteit en relatievormen. Deze bespreek ik elke week samen met relatietherapeut en vriend Kruun Schram. En waar we nog meer verdieping zoeken, vragen we hulp van en aan experts die interessante inzichten opleveren. Of je nu vrijgezel bent, in een relatie of ergens tussenin. Deze podcast is voor elke vrouw die zichzelf lust gunt. Zo, Kruun, hoe was de week deze week?
Hoe was mijn week? Nou, ik had wel een bijzondere ervaring. Er was een verjaardag van mijn zoon te vieren. Dus ik had neven uitgenodigd en ze gingen karten. En na afloop gingen we eten met z'n allen. En toen heb ik gewoon eens even de gesprekken gevoerd met ze over de vriendinnen. En dan merk je gewoon dat die jongens van rond de 20 jaar zo vastzitten, toch, sommige van ze in ieder geval, in Andrew Tate zijn denken. En dat vrouwen, meisjes geen hoge bodycount mogen hebben, weinig vriendjes gehad moeten hebben, nog niet heel erg seksueel bewust moeten zijn, want anders dan vinden ze dat toch lastig of sletterig of wat dan ook. Dus ik heb mijn tong de vol blaren gepraat om ze enigszins op ons spoor te krijgen. Maar er is echt nog ontzettend veel werk te doen. Ook in de jongere generatie. Dat viel me wel op.
Ja, dat gaat opnieuw en opnieuw en opnieuw door.
Ja, maar verrassend genoeg was er één neef die er heel goed in zat. En die had ook wel een paar podcasts geluisterd. En die stond ook heel erg open voor een suggestie voor een boek over relaties. En die jongen is 23. Dus dat vond ik ontzettend leuk. Die was juist wel weer heel erg daarmee bezig. Dus dat was, dat was voor mij in ieder geval heel mooi om te zien.
Ze maken elkaar gek. Ze maken elkaar gek,
ja, ja. En die oudste neef die zei, ja, vindt jouw zoon dat niet lastig als jij zo over relaties praat? Ik zeg, nou weet je, als hij jou hoort, dan denk ik dat hij een hoop goede dingen leert. Ik heb liever dat hij dat leert en dat hij naar die andere twee neven luistert. Dus dat was, ja, dat was echt een mooie met de jongens.
Oh, wat goed. Ja. Ja, ik had twee heel interessante dingen. Vertel. Ik had een date met een man van 43. Jeetje, wat oud voor mij. Mm-hmm. Was wel leuk, maar ja, ik weet het niet. Ik weet het nog niet.
Wat ging er mis?
Nou ja, ik weet het niet. Het zijn toch gewoon heel andere gesprekken. En dat kan ook persoonlijk aan hem hebben gelegen. Maar ja, ik miste toch wel een hoop excitement en zo.
Ja, precies, die hoge energie, dat hoge energieniveau. Dat,
Ja, ik weet het niet. Ik vond het een beetje saaiig.
Oké. Okay. Ja. En de andere?
De andere was een shibari-sessie heb ik gedaan. Ik heb me in de touwen laten knopen, speciaal voor vandaag. En ik ga pas aan het eind van deze uitzending vertellen hoe het was. Omdat we anders daarmee beginnen en dan alleen maar daarover hebben. En dat vind ik zonde, want er zijn zoveel thema's.
Ja.
Want we hebben namelijk te gast Ebele Kluwer. Al ruim 10 jaar onderzoekt hij mannelijkheid en seksualiteit. Eerst voor hemzelf en later in de samenhang tussen mannelijkheid, seksualiteit en persoonlijk leiderschap. Als coach wil hij een bijdrage leveren aan het dichten van de kloof die is ontstaan tussen mannen en seks. Hij is getrouwd en was voorheen 25 jaar lang directeur van zijn eigen mediabedrijf. Dat is nogal een switch. Hij specialiseerde zich in de Japanse knoopkunst, als ik het goed zeg, genaamd Shibari. Geeft 1-op-1 sessies en doet workshops voor koppels. Welkom.
Welkom.
Nou, dan ben je directeur van een mediabedrijf. En dan denk je, kom, ik ga 100 meter touw kopen en we gaan beginnen. Heel kort door de bocht. Ja. Maar hoe kwam het zo?
Nou, zo is het niet helemaal gegaan. Ik was 25 jaar directeur van mijn eigen bedrijf. En ik merkte dat ik er geen energie meer van kreeg. En dat als mensen met ideeën bij me kwamen, dat ik dacht van jonge nieuwe medewerkers, die hadden dan iets bedacht. En dan dacht ik alleen maar, ja, dat hebben we al 6 keer geprobeerd. En dat is niet de energie waarmee je zoiets moet doen. Toen dacht ik, ik moet wat anders doen. Maar als je iedere dag naar je werk gaat, dan komt er niks anders voorbij. Dus uiteindelijk heb ik besloten, ik ga gewoon stoppen en kijken wat er gebeurt. Dus ik heb mezelf ontslagen. En ik ben niks gaan doen. Ik heb in de tuin gewerkt en gewandeld met de hond. En op een gegeven moment begon duidelijk te worden waar het naartoe ging stromen, zeg maar. En dat waren twee dingen. Dat was het gebruiken van mijn eigen ervaring in mijn ontdekkingstocht. Als het over seksualiteit en mannelijkheid gaat.
Kwam je dat in je persoonlijke relatie tegen of zo? Issues daaromtrent?
Ja, zeker.
Ja. Ja. Dus en dat was de voedingsbodem om te denken, ik wil daar wat mee.
Ja, nou eigenlijk net wat jij zei over die jongens. Dus ik ben samen met mijn partner, die riep op een gegeven moment van, ik wil weten wat er nog meer is.
Buiten de relatie?
Nou, niet per se buiten de relatie, maar meer op het gebied van seksualiteit. Mm-hmm. Dus wij wisten van helemaal niks, zeg maar. Dus de eerste afspraak die we gemaakt hadden was met een sekscoach die bij Spuiten en Slikken zat, Cora. Misschien heb je wel eens van.
Vond je dat niet heel spannend?
Ja, was
of raar?
Ja,
of?
Allemaal. Ja, ja. Spannend en raar en giechelig. En nou ja, goed.
Maar jullie vraagstelling was letterlijk, wat is er nog meer te kopen? Of wat kunnen we nog meer doen?
Ja, eigenlijk wel, ja. En nou ja, ze ging ook hands-on coachen, zeg maar. Hè. Dus ze ging ook ons leren hoe je elkaar moest aanraken en dat soort dingen.
Wauw.
Dus dat was
echt gruwelijk spannend. Dat vind ik nogal een ingenomen statement van, ik kan jullie leren hoe je elkaar moet aanraken. Weet zij hoe jouw partner wil worden aangeraakt, bijvoorbeeld?
Nou, dat weet ze niet, denk ik. Ja, ik weet niet, het is alweer heel lang geleden. Maar ze heeft ons wel interessante dingen geleerd.
Okay. Dus,
maar goed, daar hoorden we voor het eerst het woord tantra. Ik had daarvoor nog helemaal nooit van dat woord gehoord. Dus toen zijn we langzaam op onderzoek gegaan. En onderweg op die reis heb ik... daar kom je allerlei dingen tegen. Schaamte, oordeel, nou, noem het allemaal maar op.
Gaat een wereld voor je open.
Er gaat een wereld voor je open. Maar na een aantal jaren ontdekte ik, of had ik de ervaring van, goh, ik ben eindelijk zover dat ik vrede heb gesloten met mijn eigen seksualiteit. Dat het oké is en dat het er mag zijn. Ja. Dat ik er blij mee ben. Maar toen was ik de 50 al wel gepasseerd. Toen had ik zoiets van, potverdorie, dat is wel lullig als je tot na je 50 moet wachten tot dat moment. Dus ik wil heel graag dat mijn zoons, ik heb 3 zoons... dat die dat moment eerder bereiken. En niet alleen mijn zoons, maar heel veel zoons. Dus toen had ik het idee van, dan ga ik met mannen over seks praten. Want die mannen die hebben weer zoons. En die geven dan een heel ander soort boodschap door aan hun eigen kinderen. Dus daar is dat coaching een beetje vandaan gekomen. En Shibari was eigenlijk ook iets wat we op die ontdekkingsreis tegenkwamen.
Kun je het uitleggen voor de mensen die luisteren? Die hebben mij streamen zien hebben op Instagram. Die zijn heel benieuwd. wat is dat toch in godsnaam?
Shibari. De essentie van Shibari is eigenlijk het verlangen naar overgave. Naar het loslaten van controle van degene die vastgeknoopt wordt. En touw kan daar enorm bij helpen. Dus als je het moeilijk vindt om de controle los te laten, kan het je net een stapje verder brengen. En voor degene die knoopt, wat ik dan meestal ben, het heeft mij heel erg geholpen om heel erg aanwezig te zijn in het hier en nu. En totaal gefocust te zijn op datgene, op degene die ik aan het knopen ben en wat er op dat moment gebeurt. Het komt uit Japan. Het is ooit bedacht als een manier om mensen gevangen te houden. En wel zo dat ze niet doodgingen, zeg maar. Dus dat ze heel lang vastgeknoopt konden blijven zitten. En toen was er ooit een Japanse schilder, die werd daar opgewonden van. Dus die ging schilderijen maken. ik vat het een beetje kort samen. Maar die ging schilderijen maken van vastgebonden vrouwen. Nou, en dat sloeg erg aan in Japan.
Oh.
En dat is een hele kunst. Hè, zoals ze ook een kunst maken van tuintjesharken en bonsaiboompjes. En
waar zag jij het dan voor het eerst? Kan je dat herinneren?
Dat was ook tijdens een soort tantra weekend. Waarbij dat weekend heette Guilty Pleasures. En dat ging over een beetje de ontmoeting tussen tantra en BDSM of kink. En daar was iemand die had touwen bij zich. En daar gingen we, hebben we een middagje of zo iets mee gedaan. En ik was meteen helemaal hoekt, zeg maar. Ik had zoiets van, wow.
Ja, ook ontvangen? Vond je ook geweldig? Of was het voor jou echt het knopen zelf?
Nou, allebei wel. Ja. Maar ik vind het wel leuk dat dat technische eraan vind ik wel leuk.
Ja.
Dus, maar ik vind het heerlijk om zelf geknoopt te worden. Dat gebeurt niet zo vaak, maar dat is heel... Ja, dus ik ben wel van allebei.
Van allebei?
Ja.
Oké.
Ja.
Hey, even, want we zouden beginnen met dat andere stuk. Dat was dat je met mannen en seksualiteit aan de slag ging.
Ja.
Want daar was werk te doen met 3 zoons, constateerde jij. Wat voor vorm gaf je dat? Wat ben je gaan doen?
Nou, ik ben eerst een podcast begonnen. De podcast Mannen Praten Niet Over Seks. Hij staat nog steeds online. Maar waarin ik gesprekken voer met mannen over, ja, over hun ontwikkeling op het gebied van seksualiteit. En wat ze, waar ze naartoe zouden willen enzovoorts. En dat is een beetje stille dood gestorven. Omdat het best lastig is om mannen zover te krijgen dat ze over dat onderwerp een gesprek willen voeren. Met
maar gaat het dan over wat ze willen, wat ze verlangen, wat ze missen, waar ze over fantaseren? Waar moet ik dan aan denken?
Ja, dat ook, maar ook over wat ze meegemaakt hebben, hoe die ontwikkeling is gegaan bij hun, wat ze daarin tegen zijn gekomen en over schaamte en over oordeel en nou, dat soort zaken. Porno natuurlijk, een belangrijk onderwerp, dat soort zaken. Dus het verschilt een beetje. Maar ik heb 5 of 6 afleveringen gemaakt. En,
maar goed, je bent daarna wel verder gegaan daarmee? Workshops gaan geven? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Nee, ben ik mezelf gaan aanbieden als gewoon als coach, zeg maar.
En was er markt voor? Want je geeft al aan, mannen vinden het lastig om erover te praten.
Ja, nou, ik ben ervan overtuigd dat er markt voor is. Maar ik denk ook dat de drempel om de stap te nemen om een afspraak te maken erg hoog is. Dus inmiddels ben ik bezig om onder de paraplu van een organisatie die Mannenhart heet, die allerlei dingen voor mannen organiseren. Voor vaders en zonen zijn we een traject aan het opstarten nu, wat in januari van start gaat. Dat heet Sexplore. En dat wordt een soort groep, een groepsgesprek, maar ook met een beetje systemische dingen.
Maar heb je hier opleidingen voor gedaan?
Nee.
Nee.
Nou ja, ik weet het niet. Ik heb een NLP-opleiding gedaan en ik heb heel veel tantra-opleidingen gedaan. Dus en ik heb zelf heel veel ervaren, zeg maar. Dus,
oké. Okay.
En ik merk, ik voer natuurlijk ook wel eens gewoon gesprekken met mannen, dat ik ook wel iets te bieden heb. Hmm. Dat ik ze wel kan helpen.
Oké. Okay. En hoe kwam de Shibari-workshops aan het firmament?
Ja, nou ja, ik was dus enorm gegrepen door Shibari na die eerste kennismaking. En toen heb ik een keer een workshop gedaan van een hele week. En ja, daar werd het alleen maar sterker, dat gevoel. En toen ben ik gewoon heel veel gaan knopen. En nog meer workshops gedaan. En met veel verschillende mensen geknoopt, zeg maar. Want als je Shibari wil leren en je roept wie wil mijn model zijn, dan zijn er altijd wel mensen die reageren. En op een gegeven moment riep mijn vrouw van, goh, kan je daar niet professioneel iets mee? Want ondertussen was ik in de tuin aan het schoffelen en met de hond aan het wandelen.
Er mag alweer eens wat binnenkomen.
Dus er mag alweer eens wat geld binnenkomen, ja. Ja. Dus nou, toen ben ik dat gaan aanbieden en daar bleek belangstelling voor te zijn. En veel meer dan belangstelling dan voor de mannencoaching. Dus ja, dat is nu een beetje...
En voor de workshops of voor de 1-op-1 sessies?
Voor beide eigenlijk, maar de workshops lopen uitgesproken goed. Maar ik wil zeggen, ik heb eigenlijk iedere maand een groep van 8 koppels. En ik zit eigenlijk iedere maand vol. En soms doe ik 2 workshops per maand. En dat loopt eigenlijk ook altijd vol.
En wat maken koppels daarmee in zo'n workshop?
Ja, de workshop is een serietje van 3 avonden. Waarbij mijn ambitie is om ze op de 3e avond echt te laten ervaren hoe het is om die diepe staat van overgave te bereiken, zeg maar. Dus ik leer ze de basis. Ik leer ze hoe ze rope handling, zeg maar. Hoe je met de touw omgaat. Hoe je met de spanning op het touw omgaat. Hoe je contrasten aanbrengt in een sessie. En ook wat technische dingen natuurlijk. Hè. Dus gewoon de basis knopen en een aantal standaard harnesses, zoals dat heet. Dus een chest harness, een hip harness en een leg tie. En met die ingrediënten kan je dan eigenlijk een hele sessie doen met je eigen partner.
Mm-hmm. Want je zegt contrasten. Even waar moeten we dan aan denken? Je zegt contrasten aanbrengen in zo'n sessie.
Om het interessanter te maken en een interessantere ervaring te maken, kun je gebruik maken van contrast door bijvoorbeeld snel en langzaam af te wisselen of mm-hmm. zacht en hard of... het stevige touw om je bovenlichaam en een hele zachte aanraking of iemand heel dichtbij houden of juist van je afduwen. Dat soort contrasten kan je maken en daar wordt het interessanter van. Dus dat, ja.
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 Hey, en dan krijg je 8 stellen. Er zijn natuurlijk stellen bij die al wel iets gezien hebben in deze wereld. Maar er zijn ook stellen bij die dat misschien cadeau hebben gekregen van een goede vriendin. Hoe is dat normaal gezien? Is dit iets wat voor elk stel zomaar te doen is? Of, mensen zullen zich afvragen, ben je dan gekleed of niet? Of wat heb je aan? Hoe ziet dat eruit?
Ja, je bent sowieso gekleed. Dus, okay. En het is wel zo, hè, als je een groot joggingpak aandoet, dan voel je niet zoveel, zeg maar. Hè, dus na verloop van tijd gaat er ook vaak wel wat kleding uit als mensen zich een beetje op hun gemak voelen in de groep.
Mm-hmm. Maar dat wordt niet naakt.
Nee, dat mag wel, maar dat kunnen ze dan fijn thuis doen, zeg maar. Dus we hebben het er wel over. Hè. We praten ook wel over dat seksuele stuk of hoe je er nog dingen aan toe kan voegen om het nog net even wat spannender te maken. Maar dat doen we eigenlijk niet in de workshop. En jij vroeg van, is het voor iedereen? Nou ja, het gebeurt wel eens dat het niet aanslaat, zeg maar. Hè. Dus dat een man het cadeau doet aan zijn vrouw. Van cadeau van vrienden heb ik nog niet meegemaakt. Maar
dat lijkt me ook.
En dat die man dat dan heel spannend vindt. En dat die vrouw zegt, dit is het niet voor mij. Ik heb 1 keer gehad dat een stel heel erg ruzie kreeg met elkaar. Dat ze ook niet meer terugkwamen. maar
dat kan de beste gebeuren.
Ja, maar meestal lukt het me toch wel aardig om zeg maar op die laatste avond echt mensen zo in een kringetje te zien. En dat je denkt van wow, gaaf. Dat het toch lukt in 3 avonden om ze daar te krijgen, zeg maar.
Ja. Ja. Ebele, er zijn heel veel mensen die luisteren. En ik krijg ook heel veel DM's via Instagram of mails of dat soort dingen. Die zeggen, ofwel dat BDSM mij bijna door de strot wordt geduwd. Van als jij dat niet doet, dan is jouw seksleven überhaupt niks waard. Mm-hmm. Dat soort dingen worden bijna letterlijk gezegd. Beetje vanille seks, echt zo. Of er wordt gezegd, ik begrijp niet helemaal wat nou de joy is van dat hele BDSM-verhaal. Wij hebben natuurlijk vorige week, jij en ik ook gesproken. Heel veel mensen krijgen daar een heel eng beeld bij.
Ja.
Enge leren pakken, smoeselige matrasjes, buurthuis de pepermolen, stiekem omgetoverd tot een swingersclub, Henk en Ingrid dansend in een enge bodystocking, een weeige lucht. Nou, ik kan het nog veel erger schetsen. Maar ik wil namelijk dat mensen naar je luisteren en denken, wat leuk, zo'n workshop wil ik doen. Ik heb jou horen zeggen, even belangrijk voor de luisteraar, ik vind het belangrijk dat mensen snappen dat het hele BDSM-kink verhaal niet per se dat is.
Ja.
Toch dat enge gedoe wat ik net schets. Kun je dat uitleggen?
Ja, wat mij betreft niet. Ik heb het een beetje, ik probeer om het juist uit die sfeer te halen.
Ja.
Dus om het gewoon te laten zien, dus in, naar het daglicht te halen. Hè. Dus als je kijkt op mijn website, dan zie je gewoon foto's met herkenbare mensen en met gezichten erbij. En mensen kunnen mij vinden. Ik sta ook op LinkedIn. Het is niet stiekem of eng of duister of gevaarlijk.
Verkapte swingersweekenden of zo.
Ja,
dat soort dingen.
Nee. Dus daar ben ik niet zo van. En ik bedoel niks tegen swingersweekenden.
Nee,
of wat
nee,
dan
dat
moet
bedoel
iedereen
ik ook
zelf
niet.
Weten,
nee, dat iemand dat niet verkeerd hoort. Maar dat wat je ziet, dat is wat je krijgt.
Ja.
Dat is, ja.
Ja, en dat het iets heel moois is, zeg maar. Zeker om dat samen te ontdekken. Als je dat allebei leuk vindt, dan is er niks op tegen om dat te doen. En het is heel...
Wat is dan de kracht van BDSM, kink, shibari? Je stipt natuurlijk net al aan, het gaat over overgave. Maar kun je daar nog meer over vertellen? Is het ook bekrachtigend voor degene die het doet? Is het, je kan daar vast meer over vertellen.
Waar het onder andere over gaat is polariteit, zeg maar. Dus hoe groter de polariteit, hoe groter de aantrekkingskracht. Hè? Dat geldt niet alleen voor relaties, maar op allerlei vlakken, mm-hmm. zeg maar. En kink of BDSM kan een manier zijn om die polariteit te vergroten.
Want wat is kink precies voor de mensen die luisteren en daar geen idee van hebben? Bij kink denken mensen vaak, ik tref iemand. Ik heb ze wel eens getroffen die zeggen, ik hou ervan als je een naaldhakker draagt en ik mag de naaldhak in mijn mond nemen. Ik dacht dat dat niet echt bestond, maar de mensen bestaan die zeggen, ik word er intens opgewonden van.
Ja.
Zijn kinks dan altijd hele gekke dingen? Of kan het ook zijn... Ik weet het niet.
Wat is gek, zeg maar. Maar
blijft natuurlijk een ding.
Het is wel een verkleedpartij. Hè? Laten we eerlijk zijn. Kink heeft veel met leren latex te maken. Met dressen voor de occasion. En dan in een specifieke sfeer. Veel zwart zit er toch ook wel in. Hoeft niet per se, maar...
Hoeft niet per se, nee. Ja.
Maar uitbundig en erotisch. En die features van het lijf benadrukkend die over seksualiteit gaan.
Kinky. Ja. Kinky feestjes.
Ja. Maar goed, misschien moet ik geen kink zeggen, maar BDSM dan.
Kun je dat uitleggen voor de luisteraar die echt geen idee heeft?
Wat
die hoort BDSM, die weet nauwelijks waar dat voor staat.
BDSM is een afkorting, hè? Dus staat over. De B staat voor bondage, de S staat voor.
Nee, er komt nog een D voor.
Pardon. Ja.
Bondage,
domination,
dominantie,
submission. En de M staat voor masochism. En er zit ook nog een dubbeling in, maar die ben ik nu even kwijt. Maar dat is dus een soort van verzamelbegrip. Er wordt ook in de tantra-wereld wel over BDSI gesproken, waar de M van masochisme dan vervangen wordt door impact play. En dat is met zweepjes of met je hand.
Of met touw stevig aanspannen.
Of met touw,
dat kan impact zijn.
Ja. Dus, maar goed, het gaat voor mij in ieder geval over het vergroten van de polariteit. En ook het verleggen van je eigen grenzen. Zowel als sub als dom. Hè, loop je tegen grenzen aan. En het is heel interessant om die te onderzoeken. En te kijken waar ze echt liggen, die grenzen.
Maar is het dan automatisch zo als de koppels komen dat de man de dom wordt?
Nee. Wel in meerderheid denk ik. Maar je kunt in de workshop kan je ook gewoon wisselen. Hè, dus er is ruimte genoeg om het allebei op elkaar te doen. En soms is het heel nadrukkelijk de vrouw die je graag wil knopen. Dus dat mag, hè? Dat maakt mij niet uit. En het kunnen ook twee mannen zijn of twee vrouwen.
Maar dat stel dat ruzie maakte, ging niet over wie dom en wie sub was.
Ik
wil dominant zijn.
Wat is dit voor een rottige knoop?
Maar dat was wel een beetje zo'n geval wat jij net noemde. Dat het de een het de ander door de strot probeerde te douwen. Dus ik weet niet meer of het hij of zij was. Maar een van de twee die wilde dit heel graag en de ander... Die was begonnen aan die workshop zo van, als jij het dan zo graag wil, dan gaan we het maar eens proberen. En die kwam erachter van, dit is het dus echt helemaal niet voor mij. Mm-hmm. Daar kan je best ruzie over krijgen natuurlijk.
Ik meen dat jij het wel eens hebt gewild, Shibari Krun. Vertel eens even.
Oké, dan zal ik het onthullen. Mijn vrouw en ik hebben een keer een Shibari workshop van een dag gedaan. En wij vonden dat wel heel speciaal. Toch omdat wij merkten sowieso dat we het allebei leuk vonden om te knopen. En je merkt op een gegeven moment als die spanning van die draden, je hebt een blinddoek voor, als er dan toch even aan je getrokken wordt of dat er even een verrassing is, dat doet iets met je, weet je. En dat is dan in zo'n workshop allemaal nog heel veilig en rustig. Maar ik kon me wel voorstellen dat in een erotische setting, dat iets met je doet. En ik heb natuurlijk toch ook toen maar een beetje wat meer verder gekeken op internet. Ja, en dan wordt Shibari, dat klinkt ook allemaal een beetje Japans spannend. Het zal wel heel precies een origami-achtig zijn, maar het is verbazingwekkend mooi wat voor harnesses er gemaakt worden en hoe er geknoopt wordt. En hoe je, weet je, als je daarin verdiept, ik denk dat je wel inderdaad 40, 50 meter touw nodig hebt. Want je moet het ook nog dubbel vouwen.
80 tot 100.
Ja, je moet het dubbel vouwen. Nou, het is nogal wat. Maar weet je, om het een keer te proberen. Kijk, je weet hoe ik ben, Jacques. We praten er wel eens over. Een lopende hond vindt botten. Ik vond dat ik dit bot wel een keer mocht vinden. En dat hebben we gedaan. En we hebben ontzettend plezier gehad. Zou ik nu een week lang Shibari, wat jij beschrijft, gaan doen, Ebelen? Weet ik niet.
Nee, maar twee, drie dagen volgens mij. Ja, dat is geen week.
Dat was drie avonden. Maar jij,
nee,
jij
ik heb
ooit,
zelf ooit een hele week
een
gedaan.
Gedaan. Ja, ja, precies. Ja. Nee, dat lijkt me wat veel. Maar wat ik begreep, en dat is natuurlijk ook waar de farmaceuten mij geïnteresseerd is, dat als je echt geknoopt bent in een hog tie, dus je haakt of je hangt in suspension.
Je hangt aan het plafond voor
aan
de luisteraar.
Aan het plafond, dus los van de grond, echt in dat touw. En dat wordt losgemaakt, dat een soort bevrijding van endorfines geeft. Waardoor je een enorm geluksgevoel, enorme energie door je lijf begint te pompen. Nou,
hoor
daarvan
je dat?
Denk ik
hoor
ook
je
van
dat
ja.
Vak?
Ja, want toch even heb ik dat goed begrepen.
Zeker. Hè? Dus dat gevoel van bevrijding is juist omdat je zo beperkt bent geweest, heel groot. En overigens, dat gevoel van beperking is ook heel prettig. Hè? Het kan ook heel veilig voelen en heel een beetje alsof je ingebakerd bent, zoals een babytje, zeg maar. Mm-hmm. En inderdaad, als je diep in de subspace zit, zeg maar, dan is die endorfine natuurlijk, dat geeft wel een rush aan. Ja.
Dit klinkt alsof het per definitie een seksueel gebeuren is. Een erotisch seksueel gebeuren, toch? Het zweeft in het grijze gebied van seksualiteit, erotiek.
Nou, dat hoeft niet.
Kan het ook helemaal niet zijn?
Nou, helemaal niet, weet ik niet. Want zeg maar, de essentie van Shibari is het loslaten van controle en volledige overgave. En dat aan zich is een heel seksuele ervaring. Zeg maar. Ja. Een hele, hè, dus die volledige overgave en alles loslaten en opgaan in het grote geheel en gewoon helemaal in je lichaam en uit je hoofd, nou, enzovoort. Dat is een heel erotisch gevoel.
Ja. Maar wat, als ik op jouw site kijk, dan zie ik de dames, zeker er is een sessie buiten, dat lijkt alsof jullie woeste seks hebben.
Ja, zo dat ziet was het er, niet het geval.
Nee, maar zo ziet het er echt uit.
Ja, nou ja, ik heb nooit seks met mijn klanten. Hè, dus ik hou altijd mijn kleren aan. We gaan niet zoenen met elkaar. Het blijft altijd. Hè, dus dat is mijn boundary, mm-hmm. zeg maar. Dat doe ik niet. Maar het kan wel heel opwindend worden, ja. En het kan zelfs ook voor mij opwindend worden. Want ik vind het heel opwindend als ik een vrouw in overgave zie. Zeker als ik dat gedaan heb, zeg maar.
Maar er komen dus voor de 1-op-1 sessies komen vooral vrouwen of ook mannen?
Nee, komen ook wel mannen. Okay. Morgen toevallig een sessie met een man.
En hoe begint zo'n sessie? Want ik kan me heel goed voorstellen dat een vrouw het boekt, die kent jou niet.
Ja.
Dan boek je dus iets voor een handeling. Je boekt eigenlijk een seksueel erotische behandeling met iemand die je niet kent. Dus met wie je geen connectie hebt. Je hebt geen verbinding, je hebt geen seksuele aantrekkingskracht. Die wil je ook niet. Maar toch is het een seksueel gebeuren. Dus als iemand dan bij je komt, dan ga je eerst een gesprek houden over grenzen en over dingen.
Ja, nou, als allereerst, als iemand bij mij een sessie boekt, stuur ik een document toe met informatie en een aantal vragen.
Ja.
En die vragen zijn bedoeld omdat ik graag de antwoorden wil weten, maar die zijn ook bedoeld zodat diegene die komt daar van tevoren over nadenkt.
Ja.
En dat gaat inderdaad over, hè, waarom wil je dit eigenlijk? Waar mag ik je aanraken en op wat voor manier mag ik je aanraken? Of waar mag ik je niet aanraken en op wat voor manier wil je niet aangeraakt worden? En ook een aantal praktische dingen, zoals heb je fysieke beperkingen?
Ja.
Ik bedoel, heb je een knie die je mee wil of een schouder die vast zit of dat soort zaken?
Nou ja, of heb je misschien trauma? Ben je misschien wel
trauma,
eens
dat is precies
gegrepen bij de keel? Hè? Dat zijn natuurlijk toch dingen die...
Ja. Er zijn ook mensen die juist om die reden komen. Hè? Bijvoorbeeld een vrouw die een seksueel trauma heeft en zegt, ja, ik kan eigenlijk geen verbinding meer maken met mijn lichaam, want het is allemaal veel te eng. En ik wil dit kijken of dit bij mij een doorbraak kan teweeg brengen.
Ja.
Dus, maar goed, dat is vooraf. Dan komt iemand op een sessie en dan gaan we uiteraard met elkaar in gesprek over die antwoorden. En dan gaan we er nog dieper op in. En dan gaan we ook vrij gedetailleerd in op de grenzen, zeg maar. Hè? Met name haar grenzen of zijn grenzen. En dat is belangrijk voor het gevoel van veiligheid. Als je je niet veilig voelt, kan je de controle niet loslaten. En maar ook omdat die grenzen in de sessie best wel eens kunnen vervagen, zeg maar. En hè, dus als het een goede sessie is, dan kan iemand best denken, ja, ik zei nou wel dat hij me daar niet mocht aanraken, maar dat lijkt me eigenlijk toch wel heel heerlijk als hij dat nou wel doet. Nou, dat gaat dus niet gebeuren. Hè, dus de afspraken die we van tevoren maken, als we allebei nog tegenover elkaar zitten met een kopje thee, dat zijn de harde afspraken.
Ja. Zeg maar dan wil ik even naar mijn sessie. Want wij hebben natuurlijk gezeten en ik had iemand van productie mee. Ik zei, maak foto's leuk met de touwen en dingen. Nou, we hebben een hele serie. En toen zei ik tegen jou, ik ben inderdaad een hele controle-freak vrouw, zoals zoveel. Ik zei ook tegen jou, ik wil geen seksuele ervaring. Ik wil dat ook niet voelen. Ik wil geen erotiek voelen.
Nee.
Die trend wil ik niet. Toen zat ik voor jou, toen zijn we begonnen. En toen het eerste wat jij deed, dit is puur mijn ervaring, hè, lieve luisteraars. Maar het eerste wat je deed was met je kruis tegen mijn billen aanzitten. En toen pakte je mijn schouders en toen haalde je me naar je toe. Corrigeer me als je het anders ziet.
Nee.
En toen had je je lippen bij mijn oren en toen zei je, ontspan je maar, geef je maar over. En toen liepen direct de tranen over mijn wangen. Want dat was zo intiem.
Hmm.
En dat heeft gezorgd dat mijn hoofd uit mijn lijf is gegaan.
Ja.
En ik heb de hele sessie niet meegekregen. En wat ik me door niemand laat vertellen, dit is geen aanval naar jou persoonlijk, dat wil ik echt even onderstrepen, is dat ik me niet kan overgeven.
Maar dat heeft ook niemand gezegd, toch?
Nee, maar ik heb wel het hele weekend nagedacht over dat er maatschappelijk veel wordt gezegd, vooral door mannen, niet door jullie twee. Misschien wel, maar ik zeg het niet nu tegen jullie twee. Mm-hmm. Heel vaak wordt gezegd, ja, maar mijn vrouw kan zich niet overgeven. Die kan de controle niet loslaten. Dat kan ze al niet met de afwasmachine en dat kan ze ook niet in bed. En dan denk ik, heeft iemand überhaupt nagedacht over het feit dat je niet zomaar zo'n handeling in kan? Dat je eerst een connectie met iemand moet hebben en vertrouwensband. En ik vind het heel heftig, nogmaals mijn persoonlijke ervaring, dat ik aangeef van tevoren, ik wil dat niet. En het gebeurt toch, want je start ermee. Kun je begrijpen dat dat veel te intiem is geweest?
Ja, dat kan ik begrijpen, ja. Ik heb daar zelf natuurlijk ook over nagedacht. Hè, want we hebben er na de hand ook over gesproken.
En ik weet dat je niet de verkeerde intentie hebt. Dat wil ik ook voor de luisteraars. Maar ik heb er ook veel over nagedacht. Als koppel kan ik me dat helemaal voorstellen. Want dan ben je met iemand met wie je al verbonden bent. Mm-hmm. Met wie je al intiem bent. Sterker nog, ik kan me helemaal voorstellen, als ik nu in een relatie zou zitten, dat ik dit zou willen gaan doen. Ja. Dat ik het zou willen gaan leren. Maar ik vind iets boeken op een handeling, en daarom ben ik ook zo benieuwd hoe jij daarnaar kijkt en hoe jij daarnaar kijkt, Kruun. Ik voel me niet seksueel aangetrokken tot je. Dat is ook geen aanval, maar dan is dat je zo dichtbij komt, letterlijk met je kruis tegen me aan. Ik ben daarvan in shock geraakt.
Ja.
En dat is echt gebeurd. En ik heb 2 dagen, alles heeft me pijn gedaan.
Ja. Ja, dat is mijn inschattingsfout geweest dan.
Nee, maar ik wil ook echt benadrukken, je hebt niet de verkeerde intentie gehad. Ik ben eigenlijk heel blij dat het gebeurd is, in die zin dat ik het een heel interessant gesprek vind. Want ik weet dat het maatschappelijk zo is. Dat heel veel mannen zeggen, jij wil, voorbeeld wat hier buiten staat, jij wil geen anale seks, want jij kunt je gewoon niet overgeven.
Mm-hmm.
Vrouwen kunnen heel slecht communiceren over wat ze wel en niet willen. Daar hebben we het veel over gehad, Kruun.
Ja.
Vinden we heel moeilijk. Vinden we ons hele leven al moeilijk. Want dan zijn we sletterig en dan zijn we dit en dan zijn we dat. Dit is ook moeilijk, dat merk je ook voor mij, om dit aan te geven. Ja. Maar ik moet dit doen, want ik wil dat een luisteraar luistert en denkt, ik moet in mijn relatie of in mijn verkering of wat dan ook, moet ik ook gaan staan voor wie ik ben.
Ja.
Nou ja, dit vind ik, Jacques, dit is natuurlijk de spijker op zijn kop. En we hebben dit natuurlijk heel vaak, dit gesprek, ten aanzien van squirten. Ja, dat als een vrouw niet kan squirten, dan kan ze ook niet in overgave. Want dat moet je kunnen.
Is mij ook vaak verteld.
Ja, absurd. Hè? En natuurlijk. En ja, want dit is natuurlijk heel, heel erg vervelend. En ik kan me ook voorstellen, ook voor Ebele heel vervelend. En dat is het lastige. Kijk, iemand als Ebele wordt gevonden door iemand die ervaring zoekt. Die daar naartoe wil. Die om wat voor reden dan ook dat wil ontdekken.
Ja, ik kwam natuurlijk met een andere insteek. Ik was dat nieuwsgierig.
Dat is het lastige. Hè? En vanuit die nieuwsgierigheid, hè, want ik heb zelf ook een sessie gedaan met een van onze gasten. Maar dan merk je dat omdat je daar met een wat andere invalshoek inkomt, dat dan toch ook net niet doet wat het zou moeten doen. Hè, dus dat is niet helemaal de eerlijke vergelijking. Maar wat ik wel heel erg interessant vind, ik zie ook Ebele, hè, dat die is hier ook van onder de indruk. Want ja, dit is toch heel erg impactvol. Maar dan zie je hoe impactvol het is als iemand zo in je zone stapt, bij je komt, iets in je oor fluisteren. Dat zijn grote dingen voor mensen.
Nou ja, kijk, ja. En ik snap dat Ebele zei, naar de hand dat we het erover hadden, waarom heb je het niet gezegd? Omdat ik was helemaal...
Dat stemmetje zei, dit
nee,
moet
nee, dat stemmetje, ik was gewoon verstijfd.
Verstijfd, wow. Ja.
Zoals misschien...
Nou, en dat is wat ik mezelf kwalijk neem, want dat heb ik wel gemerkt aan je natuurlijk. Hè? Want de reden waarom ik achter je ga zitten is niet om je tegen mijn kruis aan te duwen, maar is omdat ik kan voelen waar de spanning in je lichaam zit en of je inderdaad zover bent en of je ontspannen genoeg bent. En ik heb gevoeld dat je niet ontspannen genoeg was. Maar we hadden ook van tevoren, vond je het ook al heel spannend, gevraagd, ja, wil je dit wel echt? En jij zei, ja, nee, ik ben heel nieuwsgierig en ik wil het ervaren enzovoort. Dus dacht ik van, nou, oké, we gaan door. En ik had zelf op dat moment moeten zeggen van, nou, we gaan het anders doen of we stappen er even uit. Of, hè, want ik heb ook nog verschillende keren aan je tijdens de sessie vraag ik altijd van, is alles oké? Okay? Gaat het goed met je? He, dus dat werkt dan kennelijk ook niet.
Nee, maar ik heb alleen maar aan de boodschappen gedacht.
Ja.
Ik ben er echt, zoals... weet je, ik blijf benadrukken dat dit niet persoonlijk naar jou is. Maar ik vind dit gebeuren heel interessant.
Ja.
Ik ben uit mijn lijf getreden. Ik was er gewoon niet. Ja. Ik was er gewoon niet.
Nee. Maar goed,
en het hele weekend heb ik dus ook getwijfeld. Ga ik dit eerlijk zeggen? Maar ik denk, ik wil daar met z'n drieën een eerlijk gesprek over dit zo belangrijke onderwerp.
Ja.
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 Zonder jou aan te vallen.
Nee, nou,
want je bent een
prima,
integere man die prachtig werk doet. Echt wil ik iedereen benadrukken. Maar ja, het is zo'n grijs, ingewikkeld gebied.
Ja. Ja. Snap je? Nee, maar wat je net zei, kijk, inderdaad, als je een relatie hebt. Mijn vrouw en ik gingen heen en dan zit je daar en eerst je streelt elkaar met dat touw. Dat gaat, eerst ademen.
Ja, maar
en
jullie
dan
zijn al verbonden.
Zeker. Ja, nee, maar daarom ook dat. En daarom ook, ja, maar ik merk dat ik het gewoon zo jammer vind dat je eerste ervaring er ook dan zo vervelend mee is. Omdat ik ook juist die hele mooie kanten van ken. En ik snap het. Weet je,
ja, maar ik heb dus een andere volgorde nodig.
Tuurlijk.
Ik moet met iemand verbonden, aangetrokken, Dat moet ik hebben voordat ik naar die handeling. Maar het gaat me niet om die touwen, want ik vind die touwen enig en ik vind het leuk en ik vind de foto's leuk en dit verhaal leuk. Maar ik moet dus eerst wat anders hebben.
Ja, ja. Maar goed, jij zou waarschijnlijk ook nooit met mij of met een ander een Shibari-sessie boeken.
Eén op één.
Nee.
Nee. Dus dat is natuurlijk, ja.
Nee, maar ik dacht natuurlijk de hele tijd naar huis terug. En dat is wat heel veel vrouwen die luisteren herkennen dit. Het ligt aan mij. Ik kan me niet overgeven. Ik heb controledrang. Ik ben niet goed. En denk ik, s'avonds dacht ik, ja, wacht eens even. Dit is hoe ik het heb ervaren.
Ja. Ja.
En ik kon dat op dat moment niet communiceren. Nee. Dat ging gewoon niet.
Nee. Nou, goed. En dat heb ik al gezegd. Maar dat neem ik mezelf kwalijk. Dat ik daar niet op gehandeld heb. Want ik heb het gevoeld aan je. En er is verder niks raars gebeurd. Hè. Helemaal een veilige setting.
Nee.
En dus, maar ondanks, hè, dus, want ik zeg ook altijd, heb ik tegen jou ook gezegd, van als er op enig moment in die sessie iets gebeurt wat jou niet bevalt. Hè, als er, hè, of je hebt het gevoel dat mijn intentie niet meer klopt of wat dan ook. Het hoeft niet eens een handeling te zijn. Zeg het. Hè, want het is niet mijn bedoeling om jou een slechte ervaring te geven.
Ik denk dat dat gewoon, en ik weet dat ik nu heel erg man-vrouw polariseer. Hè, om dat woord maar te gebruiken. Maar dat er een heleboel vrouwen zijn die ontzettend veel moeite hebben om daar woorden aan te geven.
Ja, nou, dat blijkt. Ja, nee, dat...
Ook in relaties.
Ja.
Dat die man denkt, zeg dan wat je wil. Zeg dan wat je niet wil.
Ja.
Terwijl haar hele leven heeft ze gehoord, je houdt je mond.
Nou, daar wil ik dan nog wel iets op zeggen. Daar ben ik een voorbeeld van. Want zeg maar, mijn persoonlijke ervaring is de momenten van de grootste verandering in de relatie van mij en mijn partner op seksueel gebied waren de momenten waarop zij haar waarheid sprak. En het was vaak super pijnlijk. En vaak ook precies keihard met de vinger op de zere plek. Op mijn zere plek.
Nou, ook pijnlijk voor haar, om te zeggen.
Heel moeilijk voor haar. Ja. Omdat ze wist dat ze mij daar enorm pijn mee zou doen. Maar wel ook heel erg nodig.
Ja.
Ja, heel erg nodig. Overigens was, ik weet niet of we tijd hebben voor een kleine anekdote. Maar na die week Shibari in Frankrijk hadden wij zo'n moment. We hadden dus de hele week Shibari gedaan. We stonden allebei wagenwijd open. En ik zal je de details besparen. Maar we hadden een camper geleend. We zaten op een doodstille camping. En zij had op mijn zere plek gedrukt. En 's avonds. En ik dacht 's ochtends van nou, hè, laten we proberen om de draad erop te pakken. Dus ik had een ontbijtje klaargezet. Eitjes gekookt. Theepot op tafel. Op de camping. We waren allebei idioot vroeg wakker. Dus we zaten om, ik weet niet, om 6:30 of zo zaten we aan het ontbijt. En daar ging ze nog een keer. En ik werd zo woest. Ik heb die hele tafel omver geschopt. Die hele camping was wakker. Van het, zeg maar, in het rondvliegende.
Ja, maar dit is dus heel interessant, hè, wat je nu vertelt. Want dat weet ik uit mijn therapie. Ook toen ik EMDR-sessies had. En het is even om dit te verklaren. Wanneer een vrouw op een gegeven moment wel woorden kan geven aan haar emotie, dan heeft ze de neiging om het 4 keer achter elkaar te doen. En zo'n kerel heeft dan, ik chargeer even man-vrouw, en zo'n kerel zegt dan, ja, maar schat, ik weet het nu wel. Ja. Weet je wat dat? Is een heel bekend scenario. Mensen die luisteren, die kennen dat. Hoe komt het dat zo'n vrouw dat blijft doen, omdat zij als kind niet gehoord is? Ik ben ook altijd weggeduwd. Mijn mening telde niet, dit en dat. Dus je bent op de een of andere manier zo bang als volwassene van, hij hoort me niet. Ik moet het nog een keer uitleggen op een andere manier. Terwijl die partner denkt, ja, for fuck's sake, ik heb al 2 keer variaties. Maar je wil het dan nog 2 of 3 keer doen. Ja. Dus misschien is dat in dat geval ook gebeurd.
Misschien ook, maar wat voor mij de les eruit was dat ik wil dat zij haar waarheid spreekt, hoe moeilijk het ook is. Maar voor het behoud van de relatie en voor de groei binnen die relatie is het zo waardevol als zij dat wel doet. En ik ook overigens, maar dat is dan even een ander verhaal. Maar dat dus inhakend op jouw opmerking, dat moeilijk is om echt de waarheid te spreken. Maar doe het alsjeblieft.
Ja.
Dat is echt,
Want Jacques, je bent hier nou zo mee geconfronteerd. Hè? Heb je nu het gevoel dat als het je weer zou overkomen, dat je het wel direct zou kunnen zeggen? Is dat dan het positieve sloteffect misschien wel? Ja, dat weet je pas als het zich voordoet. Maar hoe voelt dat nu?
Nou, daar ben ik nog niet. Ik ben gewoon wel geschrokken van hoe je dus uit je lijf kunt treden. En dat misschien vrouwen die ooit seksueel misbruik hebben gehad, die dit luisteren, die denken, ja, dat gebeurde mij ook.
En waar kende je dit van?
Ik heb geen directe herinnering. Ik heb nooit seksueel misbruik meegemaakt. Nee. En ik heb bij mijn weten nooit seks gehad tegen mijn zin in.
Nee. Maar het gewoon simpelweg, het geef je maar over. Dat appel, dat deed je vertrekken, dat deed je verstokken.
Ja.
Ja.
Ja, en toen dacht ik, nou, ik zit het wel uit.
Ja, dus stop maar met jezelf te zijn. Stop maar.
Gewoon eruit. Gewoon weg.
Ja.
Ik voel niks meer.
Ja.
En ik was dus ook bij mijn to-do-lijst en bij mijn dingen. En...
Ja, dus je dissocieerde
volledig.
Terwijl
ik me van tevoren ontzettend had verheugd op dat loshalen. Ja. Weet je? Dat dacht ik, oh, daar kijk ik helemaal naar uit. Ik heb nul van meegemaakt.
Mm. Heftig, zeg.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Maar ik heb het dagen nagedacht, omdat ik je, en voor een luisteraar, ik zeg het nog, ik leg mezelf weer uit. Ik vind het heel bijzonder wat je doet. Ik denk alleen dat dit het ingewikkeld maakt, ook voor jou. Dat het raakt aan, weet je wel, dat je zo'n sessie boekt voor de handeling, zonder dat je met iemand...
Connectie hebt.
Ja.
Ja. Ja. Nou, als je die connectie... dat staat ook in dat document wat ik toestuur. Als iemand bij mij binnenkomt en die denkt na dat gesprek van... ja, met deze man gaat het echt niet gebeuren. Nou, dan even goede vrienden. Dan, en andersom ook. Hè, dus als ik denk van ja, met deze persoon... Die, daar kan ik niks mee of ik durf het niet. Of dan stap ik er ook uit. Die vrijheid moet er altijd zijn, denk ik. Anders kan je het niet doen.
Maar het is zo spannend. Ja, je zit zo natuurlijk op een grensvlak... waar het allerkwetsbaarste van mensen zo diep aangeraakt kan worden. En hertraumatiseren wil je niet.
Nee,
en je wil
zeker niet.
Iets beleven. Je bent natuurlijk iets aan het onderzoeken. Ja, en dan af en toe een stapje over een rode lijn. Dan druk je een rode knop in.
Ja, maar dat is dus dat is een samenspel, een kip-en-ei verhaal. Ja. En dat is bij gewone tieners die... heeft niks met jouw prachtige knoopkunst te maken, maar die elkaar zoenen en dingen doen. Dat zo'n jongen denkt, ja, ik ga maar wat doen. En een meisje verstijft. En nou ja, er is geen communicatie van beide kanten niet.
Nee.
Nou ja, laat ik dan over mijn shibari-ervaring dan...
Vertel eens.
Om ook een beetje vrolijk licht erop te schijnen, zonder iets te kort te willen doen aan jouw verhaal, Jacques. Want ik voel ongelooflijk mee. Bij ons vond ik het leuk. We zaten daar toch met 6 of 7 stellen. Inderdaad ook gekleed, gewoon allemaal helemaal prima. En wat je daar zag is inderdaad dat vooral de mannen in eerste instantie knoopten. En toen zag je het gedurende de workshop, zag je het wisselen. En toen waren er aan het eind ook mannen die zeiden van... goh, ik merkte eigenlijk dat mijn natuurlijke knopen... ik vond het andere veel leuker. Ik vond het ondergaan veel leuker. Ik moet zeggen, ik vond allebei leuk. Kennelijk zit er een beetje een switch in mij, zoals dat dan heet. Maar ik vond het ontzettend mooi om te zien. Want ik heb op een gegeven moment dacht ik van... nou, ik moet ook een beetje kijken of ik hier stellen naartoe wil sturen. Hè, want zo bezoek ik zo'n workshop ook. Maar ik heb echt met heel veel plezier gekeken hoe stellen met elkaar spelen en bezig zijn. En hoe de een van nature echt impact kan brengen en dominantie kan laten doorvoelen. En dat een ander daar veel meer mee worstelt. En dat het onhandig geklungel met touw is. Dat je denkt van ja, dit tante bedje knopen. En noemen ze dat in het zeilen, geloof ik. Dus ja, ik heb daar echt wel van genoten van die dag. En met veel plezier kijk ik daarop terug.
Ik zou het als stel zeker willen doen.
Ja.
En ook zeker bij jou.
Oké.
Ja.
Wil ik ook even benadrukken. Dat is het echt,
stel. En ik heb ook gelegenheidsstellen daar. Ik kan me herinneren dat er 2 gelegenheidsstellen waren. Hè, die dan toch een vriendje, maatje uitzoeken. Dan daar dus niet een echte liefdesrelatie mee hebben. Maar wel daardoor dat vertrouwen hebben. Die verbinding hebben waardoor het onderzocht kan worden. Hè, wat er dan voor je wel of niet is.
Ja.
En dat vond ik trouwens een ander ding. Wat zij zeiden was van, je moet het ook leren. Maar dan wordt het niet leuk. Hè? Dan gaat de seksualiteit eraf. En zij adviseerde van nou, probeer gewoon de helft van je sessies leersessies te maken. En dat ook echt als leersessie te benoemen. En de andere helft van de sessies te proberen in de energie te blijven. Ja. En niet er een leersessie van te maken.
Ja.
En dat vond ik ook wel heel leuk.
Ja.
Maar ik moet ook eerlijk zeggen, bij ons het touw moet nog gewassen worden. Dat is een heel gedoe. En met olie ingesmeerd. Dat ligt nog ongebruikt in de kast, maar... Nou ja, goed, het was ontzettend leuk.
En je kinderen hebben het al gevonden?
Nee. Die gaan het nu in deze podcast horen. En dan denken ze vast van, oh mijn
jeetje.
Hemel. Ja, ja.
Kinderen zijn vaak veel ruimdenkender dan je denkt. Dus.
Voor de mensen die luisteren, Ebele. Heb jij die zeggen, goh, wij willen ook wel eens aan de gang met een beetje dominantie en sub. Maar wij willen thuis eens iets proberen. Iets doen, zou je daar tips voor hebben? Van wat jij hebt zo'n mooie reis gemaakt met je partner. Om echt seksueel zo dicht bij elkaar te komen.
De eerste wat ik zou willen zeggen daarover is eigenlijk niet een tip, maar is dat het, mijn ervaring is dat het met je eigen partner het allerlastigste is. Omdat je ook samen de afwas doet en de hond uitlaat en de vuilnis
buiten zet. Het hele dom subverhaal.
Om in die energie te komen, om in die polariteit. Want je valt dan heel gauw in de valkuil dat het toch een beetje een raar toneelstukje is. En dan wordt het een beetje lacherig. En dat is op zich ook niet vervelend. Maar dat is niet dom sub, zeg maar. Ja, waar het over gaat is dat je als man weet wat je doet en wat je wil. En dat je ook weet dat dat goed is voor die vrouw. Dat dat past bij wat zij wil. En dat je het dan doet, zeg maar, zonder te vragen. Dus in mijn coaching zeg ik wel eens tegen mannen die een beetje en worstelen met please gedrag, zeg ik van, probeer eens een tijdje de vraagtekens weg te laten. He, dus als je kan aan je vrouw zeggen van, god schat, zullen we de hond uitlaten? Maar je kan ook zeggen, we gaan de hond uitlaten, ga je mee?
Oh,
he, dat is zo'n wereld van verschil. Ja. Ze kan altijd nee zeggen. Of je kan zeggen, zullen we een weekendje weggaan? Je kan ook zeggen, ik heb een hotelletje geboekt. Pak je koffer
maar in. Ik heb dit wel eens letterlijk gezegd tegen een ex-partner. Hou op met al die vragen. Ja. Doe gewoon dingen.
Dus doe gewoon dingen. Wees gewoon. He, maar dat heeft heel erg ook met, ja, met zelfverzekerdheid en niet. Ja, dus daar
ook
kan
angst voor afwijzing.
Angst voor afwijzing, mannen, ja. Maar goed, als je zegt van, pak je koffer maar in, want we gaan een weekend weg.
Oh, heerlijk.
Dan kan, en stel dat het je niet uitkomt, kan je altijd nog zeggen, ja, sorry schat, maar ik weet ik veel.
Ja, plus dan wel, want er zijn natuurlijk ook heel veel mannen die zitten in vaste straatjes en vaste groeven. Kom wel met nieuwe dingen. Verzin nieuwe leuke dingen. Ja. Heb alternatieve voorstellen.
Kom, we gaan naar een Shibari-workshop.
Ja. Nou, bijvoorbeeld. Ja.
Of een witte tantra, weet je. We hebben natuurlijk al zulke mooie dingen voorbij gehad. En dit kan er ook zo een zijn. Ja. Hang eens een keer de slingers op samen. En dat hoeft niet elke keer, we hebben het wel eens over date night. Elke week uit eten wordt op een gegeven moment echt bloedzaai.
Ja, dat wordt vervelend, ja.
En dan kun je een filmhuis filmen, prima. En dan een keer een Cirque du Soleil in België rijden. Dat mag ook allemaal. Maar dit is natuurlijk wat je ook gewoon kan doen.
Ja.
En dan is het veilig en rustig en relaxed en verbindend.
Ja.
En natuurlijk als er wat mensen bij zijn. Ja, als je met z'n tweeën bent, dan wordt het misschien een toneelstukje. Maar als er wat mensen om je heen zijn en een goede begeleiding. Dan kun je er echt, nou hebben wij, onze ervaring is, dan kun je er echt wel iets ophalen. En dan heb je toch een hele plezierige leuk.
En mocht je die groep ervaren eng vinden, hè, want dat kan natuurlijk ook nog. Je zegt, ja, dan moet ik in een groep, dat wil ik niet. Je kan ook gewoon met z'n tweeën komen. Hè, dan heb je gewoon,
Ja, hartstikke leuk. Nou, Ebele, dankjewel. En mensen die meer willen weten van Ebele en misschien een afspraak met hem willen plannen, die kunnen naar zijn website. En dat is de website www.ebelekluwer.nl. En Ebele moet ik even spellen. A-E-B-E-L-E en dan Kluwer, K-L-U-W-E-R.nl.
Mag ik daar nog iets aan toevoegen?
Jawel.
De website voor de Shibari is heel eenvoudig, www.shibari.nl.
Kijk.
Hoppatee. Met S-H.
Met S-H.
Goed
dus,
gedaan.
Ik vond dat ik eerlijk moest zijn.
Nee, ik ben blij dat je eerlijk bent
heel
geweest.
Goed. Want en dat we dit eerlijk moesten bespreken.
Dit hoort bij openheid en bij transparantie en het hoort erbij.
Ja.
Dus ik ben blij dat je eerlijk bent
en
geweest.
Deze podcast is ooit gestart als mijn groei- en ontdekkingsproces. Dus dit was daarom een hele waardevolle aanvulling. Dus dank je wel voor vorige week.
Echt voor alle vrouwelijke luisteraars, weet je. Dit mag je gewoon zeggen. Dit mag je uiten.
Je moet het zeggen.
Ja. Fantastisch. Heel goed.
Ja. Lieve allemaal, dank voor de mooie inzichten. Ik ga nog even lekker touwloos slapen vanavond. Veel plezier de komende week. Het leven is te kort om er niet wat van te maken.